Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Welkom bij dit webinar Energy Hubs, kansen, uitdagingen in de lokale omgeving. Ik ben René Schelkens. RVO organiseert ook dit jaar online kennissessies voor decentrale overheden. Zo helpt RVO als kennispartner provincies, gemeenten en waterschappen. De kennissessies stellen een maatschappelijke opgave centraal en daaraan koppelen we verschillende producten en diensten van RVO die we als tool of handvat aanbieden. Zo kunnen decentrale overheden verder aan de slag met de opgave waar zij voor staan. Het onderwerp is deze keer dus Energy Hubs. Er komen verschillende partijen aan het woord en ze vertellen over hun ervaringen uit de praktijk. Daarnaast is er een Q&A of een vraag en antwoord, zo je wil, waarin vragen gesteld kunnen worden. Maar we beginnen dus nu met een poll. Of poll. Mag ik hem in beeld? Kijk. De eerste vraag die we hebben is, wie is er online aanwezig bij dit webinar? En ik zie dat de gemeente met voorsprong aan het plannen zijn. Wat we zien is het een beetje 50-50 is tussen gemeente en overig. Wat overig dan is, ben ik wel heel benieuwd naar. Zoals jullie ook zien, zijn er een aantal mensen van provincies aanwezig, van waterschappen en uit het bedrijfsleven. Nou, overig blijft een interessant onderwerp. Misschien komen we daar nog achter. Kunnen we zien aan de inschrijvingen, denk ik. Mag ik de volgende vraag? En de volgende vraag is, bent u al met het thema Energy Hubs, lokale energieoplossingen, bezig? Ja, en dan zie je toch ook dat mensen die er nog niet mee bezig zijn, al een beetje zenuwachtig zijn, want het duurt iets langer voordat ze dat invullen. Hè? Dat is wel leuk om te zien. Deze vraag is duidelijk met ja te beantwoorden. 82% van de mensen, zoals jullie zien, die zijn er al mee bezig. En een 18% zijn waarschijnlijk vooral heel erg nieuwsgierig naar wat er allemaal gebeurt. Dan hebben we nog een derde en een vierde polvraag. De derde is, heb je al duidelijk welke rol je wilt hebben in het proces? Eigenlijk vragen we gewoon, heb je er al over nagedacht? Ja, we zien hier ook dat heel veel mensen er echt al wel over nagedacht hebben. En ik ga ervan uit dat de mensen die nee zeggen vooral komen luisteren om te zien wat er zoal waar eigenlijk over nagedacht zou kunnen en moeten worden. En een hele hoop mensen zijn zich ook aan het oriënteren, zo'n 38%. Maar ja, we zien toch wel dat de meeste mensen daar ook al wel echt een idee over hebben. De laatste polvraag die we hebben is, indien u al bezig bent, in welke fase zit u? Nou, dat is een vraag die is niet voor iedereen, denk ik dan. Nou, als ik het zo zie, groeit vooral het blauwe staafje zoals ik het zie in elk geval. Ik weet niet welke kleur op het scherm bij de andere mensen overkomt. Want heel veel mensen in de initiatieffase zitten. En dat noopt mij ertoe te zeggen dat we precies op tijd zijn met dit webinar. Zodat we mensen nog van dienst kunnen zijn met al die dingen die wij zelf bedacht hebben. Dan wat dat betreft de polvragen. En dan geef ik nu het woord aan mijn collega Laurens Gijsbers, die ons mee gaat nemen in het landschap van de Energy Hubs.
Ik zou zeggen,
Laurens, ga je gang.
Ja, dankjewel René voor de introductie. En ik kon een klein beetje schuin meekijken met de ontwikkeling van de polvragen. Inderdaad, een onderwerp, wat blijkt ook aan het aantal aanmeldingen vandaag. Het leeft heel erg veel, het thema Energy Hubs, smart grids, decentrale energiesystemen. Dus veel interesse ook in. En tegelijkertijd, als ik de laatste polvraag zie, is er nog heel veel in de initiatiefnemende fase. En zie je ze nog niet heel erg veel in het land. Dus inderdaad, bij uitstek goed om daar eens bij stil te staan. Goed om even daar bij af te trappen. Vanuit RVO hebben we gemeend ook dat het daarom goed is om wat overzicht te creëren in het landschap van Energy Hubs. Er gebeurt inderdaad ontzettend veel. En te kijken van wie is nou waar mee bezig, wat wordt er ontwikkeld en welke belemmeringen zijn er vooral nog in de ontwikkeling van hubs. Dus ik ga jullie nu eens meenemen in een aantal slides om eens te kijken en te laten zien van wat speelt er nu precies. En de routekaart is een opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met diverse samenwerkende partijen, die ik straks ook nog even zal aanstippen. Maar goed, om even stil te staan, waar hebben we het nu precies over? Hè? Wat is nou een energiehub of een energyhub? Er is geen officiële definitie. In ons perspectief gaat het in ieder geval om een lokale samenwerking. Er gebeurt iets rondom opwek, opslag, conversie en verbruik. Hè? Dat ga je lokaal met partijen op elkaar afstemmen. Ook zien we vanuit die samenwerking een entiteit ontstaan die dat geheel ook begeleidt. Dat kan een juridische entiteit zijn of een natuurlijk persoon. Maar in ieder geval een partij die handelt namens de groep. Dat is in brede zin wat de karakteristieken zijn van een energiehub. Maar het speelt zich af in een context. Hè? De energietransitie is gaande momenteel. En we zien een veranderend energielandschap. Hè? Van individu naar groep. Er ontstaan ook duurzame bronnen, dus andere bronnen, en niet uitsluitend meer bij de energiebedrijven zoals we die kennen. Digitalisering is iets wat in toenemende mate van belang gaat zijn. Hè. De data rondom ook de duurzame bronnen, voorspellingen van het weer bijvoorbeeld. Hè. Wat heeft dat voor interactie op de opwek? Maar ook geopolitiek is van belang en hebben we allemaal de afgelopen periode op het netvlies staan. Tegelijkertijd zien we dat, ook vanuit die congestieproblematiek die momenteel in het Nederland plaatsvindt, zien we dat hubs een schakel in dat systeem kunnen gaan zijn. Door flexibiliteit te creëren, lokaal te gaan balanceren en door die samenwerking op het gebied van energie in een geografische afbakening. Dat geeft ook uitdagingen. Dus die congestieproblematiek, dat komt door de toenemende vraag aan transportcapaciteit. Balanshandhaving wordt daardoor lastiger en ook de impact op de ruimte verandert. Met ook nieuwe actoren, nieuwe partijen. En ja, die nieuwe rollen en modellen heeft ook invloed op de ontwikkeling van hubs. Er ontstaan nieuwe economische activiteiten. Er komt andere interactie met de energiemarkt, de andere partijen. En ook het woord prosumenten, dus de consument die ook actief aan de slag gaat op die energiemarkt en energieopwek ook gaat delen en kan gaan verkopen. Dus die rollen zijn aan het verschuiven. Dit even als context rondom het onderwerp energiehubs. Nou, vandaag staat ook het woord kansen centraal. Wat zijn nou kansen? We hebben daar in ieder geval een aantal kansen voor samenwerkende partijen gedefinieerd. Dus je kunt met een energiehub overbelasting voorkomen. Lokale partijen krijgen meer inspraak in de energievoorziening. Dat is een kans. Samen investeren is kansrijk. Dat hangt ook samen met de betaalbaarheid van energievoorzieningen. Je kan via een hub als consument, als burger of als bedrijf ook makkelijker toegang krijgen tot de energiemarkten. En er komt een betere balans, tijd en plaats, lokaal, tussen vraag en aanbod van energie. Dus er zijn in ieder geval even een aantal kansen die we zien op dit thema. Maar dat zijn niet kansen die wij zelf als RVO of als partijen die de routekaart vormgeven bedacht hebben. We zien vele scenario-studies, maar ook vanuit de Europese Commissie, rechtsbovenin als het scherm goed is, te zien is thuis. Er is een beweging gaande naar een meer geïntegreerd energiesysteem. Met veel meer uitwisseling tussen diverse energiedragers. Links is een scenario-studie van de netbeheerders. Het rapport wat ook letterlijk aangeeft in een van die scenario's dat hubs, decentrale initiatieven, een rol gaan spelen in de toekomst. Maar ook buiten energie geeft het PBL aan dat het landschap in Nederland er regionaal geworteld uit kan gaan zien. Dus je ziet met ook het outlook wat het expertteam onlangs heeft opgeleverd aan het advies aan de minister ten aanzien van het Nationaal Plan Energiesysteem. Je ziet overal wel dat die lokaliteit, decentraliteit en ook daadwerkelijk het woord hubs ook genoemd worden in al dat soort plannen. En ook het landelijk actieprogramma Netcongestie, daar hebben activiteiten ten aanzien van hubs ook een rol. Nou, dat betekent, wat we ook net in de poll terugzagen, er is nog een hele wereld te ontdekken. En er is dus ook heel veel onderzoek gaande momenteel rondom dit thema. Hè? Naar meerwaarde hè? Op het gebied van economische meerwaarde, energetisch, hè? Dus energie gerelateerd, meerwaarde ten aanzien van het elektriciteitsnet en congestieproblematiek, maar ook maatschappelijk biedt het kansen. En in Oost-Nederland is daar een rapport onlangs voor verschenen. We zien dat de waterschappen onderzoek doen naar hubs. Kunnen wij daar een rol in spelen? Maar ook vandaag, straks in de praktijk die ook aan het woord komt, vanuit een aantal onderzoeksconsortia, wordt nagedacht, wordt onderzoek gedaan naar de rol van energiemanagement systemen en de rol met transport en vervoer. Dus je ziet dat allerlei zaken worden ontdekt. En het is heel belangrijk om in deze fase ook met die internationale aspecten om dat eens te vangen. Om te kijken van wat weten we nu allemaal precies op dit onderwerp en naar wat nogmaals gaat nog niet vanzelf. De initiatieven die plaatsvinden, daar zien we twee bewegingen. Hè. Dus we zien enerzijds in Nederland zien we een top-down benadering. Hè. We zien bijvoorbeeld het voorbeeld van de provincie Utrecht, wat onlangs gepresenteerd is, dat daar een soort van top-down benadering komt. Hè. Op provinciaal niveau wordt er naar kansrijke strategische gebieden gekeken die zich lenen om hè, door samenwerking lokaal, hè, om zo'n hub ook te starten. Hè. Met de netbeheerder, met de gemeente, wordt daar gewerkt aan een soort van platform om te zorgen dat structureel kan gaan ontwikkelen met ondersteuning. En aan de andere kant zie je bottom-up vanuit duurzaamheidsoogpunt, maar ook vanuit congestieproblematiek, dat partijen ook gewoon de handen ineens slaan en gewoon samen gaan kijken of ze problemen kunnen oplossen door ze met elkaar samen te werken. En die willen niet wachten op centrale ontwikkelingen. Dus, idealiter komt zoiets er beide ook samen. Hè. Is er een ambitie lokaal, vindt men elkaar en tegelijkertijd komt dat in een landschap waarin ook de randvoorwaarden zo goed zijn dat je dat met elkaar kan ontwikkelen. Nou, dat vindt momenteel plaats. Wat we ook zien is dat in die initiatieffase er een aantal vaste stappen ontstaan. Hè. We zien dat er iets wordt ontdekt rondom een haalbaarheid. Hè. Wat kunnen we hier lokaal met elkaar doen? Wat voor een verduurzamingsplan hebben we hier? En wat voor een energiebalans en wat voor een energiescan hebben we hier kunnen uitvoeren? En wat leert ons dat? Hoe kunnen we samenwerken? En ook een participatieprogramma, maar ook het stukje financiering komt terug. En nou, in al die stappen zien we dat wat generieke stappen zijn die plaatsvinden in het land en waar ook zo de uitdagingen ook ontstaan. Dus nou, dit zijn een aantal voorbeelden daarvan van stappen die men allemaal wel in min of mindere mate in een bepaalde volgorde loopt. Nou, zoals gezegd, we proberen met de partijen die bezig zijn op dit onderwerp, hebben we ook eigenlijk de samenwerking gezocht. Hè. Laten we kijken. Om niet langs elkaar te werken aan de ontwikkeling van energiehubs. Maar laten we proberen of we onze acties aan elkaar kunnen verbinden. En nou, hier zie je in beeld welke partijen dat zijn. Hè. Dus dat zijn de RVO, partijen die in de financiering zitten. TNO als onderzoekinstelling. Ook het Nationaal Programma RES Energie Samen, die dicht op de projecten zitten. En de netbeheerders die daar ook een rol in hebben. En zo proberen we eigenlijk in dat landschap met elkaar tot randvoorwaarden te komen die nodig zijn. En ook de partijen aan tafel te hebben die ook die acties daadwerkelijk kunnen oppakken. He, dus hier een klein beeld van de partijen die op dit thema bezig zijn, waarin we dus de samenwerking hebben opgezocht om efficiënter aan de ontwikkeling van energiehubs te werken. En ieder, ik ga dat niet allemaal op noemen, maar ieder heeft zo zijn eigen motivatie en reden om op dit onderwerp bezig te zijn. Of het goed, het gaat om initiatieven van grootverbruikers die nu geen doorgang kunnen geven, kennis ontsluiten, innovaties aan te jagen of om simpelweg dat bedrijf niet kunnen groeien. Het zijn een aantal highlights uit de motivatie waarom partijen hiermee bezig zijn. Maar we zien nog veel meer. Hè. Er ontstaat markt. Partijen die bezig zijn rondom energiemanagement, data, security. Ondersteuning bieden aan initiatiefnemers zien we veel al ontstaan. Onderwijsinstellingen die ook aan die mooie consortia meedoen. Dus we zien heel veel partijen nogmaals die actief zijn. En ook bijvoorbeeld op bedrijventerreinen een overzicht. Het is een begin. Er staat ook onderin wat wellicht niet goed zichtbaar is, maar er staat ter aanvulling duidelijk. Hè. We proberen van al die partijen te verzamelen van goh, waar zie je nou activiteit en waar zien jullie kansen rondom hubs. Nou, er begint een eerste beeld te vormen. En dat zou behulpzaam kunnen zijn om te kijken, hè, te leren van elkaar. En tegelijkertijd is het nogmaals ook maar een klein percentage wat nu bezig is, maar het is wel groeiende. En het is goed om daar die lessons learned in beeld te hebben met elkaar. Nou, vandaag gaat het ook over decentrale overheden, gemeente, provincie, waterschappen. Waar liggen kansen op dit thema? Wat we in ieder geval vanuit de huidige ontwikkelingen zien, is dat enerzijds gaat het om visie en afweging. Hè? De Energy Hub als middel, hè? In knooppunten, strategische locaties die van belang zijn. De PMIX, hè? Dus de meerjarige infrastructuurplannen, energievisies die ontwikkeld worden op provinciaal niveau. Ja, dat raakt de ontwikkeling van hubs, hè? Ook de restdoelstellingen. Er zit heel veel meervoudige waardecreatie, ook met andere maatschappelijke uitdagingen die door het lokaal samen te werken een meerwaarde gaan geven op andere vlakken. Nou, gemeenten bijvoorbeeld hebben te maken met het vestigingsklimaat, economische ontwikkelingen die lokaal nu wel of niet kunnen plaatsvinden rondom het elektriciteitsnet. Maar ook het verdelen van kavels of bedrijven, gunnen op een bedrijventerrein. En de relatie tot energie wordt ook steeds belangrijker. Dus daar zit een interactie in, ook specifiek voor gemeenten. En ze zijn ook vooral ook allemaal aanjagers. Hè? Dus sturen op verduurzaming. Er zal ook een gedragsverandering moeten plaatsvinden van individu naar collectief samenwerken. We zien gemeenten en provincies terug ook in meerdere programma's rondom het energiesysteem. Maar ook van belang is dat men kan mee helpen ontwikkelen. Hè? Dus mee participeren in ontwikkelentiteit. Assets, rioolwaterzuiverinstallaties zien we ook, zoals net geschetst, in plannen voorkomen om die in te zetten binnen een hub. Maar ook ondersteuning bieden, zoals net in die top-down ontwikkelprogramma's die er zijn. Dus er zijn genoeg voorbeelden om als decentrale overheid een rol te spelen rondom dit thema. En wellicht dat we daar straks ook aan tafel nog wat meer vanuit de praktijk ook over horen. Nou, tot slot, heel veel geschetst over wat er speelt. Nogmaals, dat proberen we te vangen, te vertalen in acties. En dat geeft dan een routekaart. En nou, we proberen momenteel al deze acties aan de hand van activiteiten. Hè, dus de belangrijkste activiteiten die men met een hub of binnen een hub zou moeten ontwikkelen. Die waardevol zijn, die proberen we nu eigenlijk af te breken. En eigenlijk per activiteit te kijken, wat kan er nu al wel langs een aantal dimensies. Hè, zoals financiering, is daar markt voor? Zit er beleid, wet en regelgeving in de weg? Zo proberen wij elke activiteit te ontleden. Dat is een clustering van deze activiteiten. En dat geeft de aankomende tijd een goed beeld van activiteiten die van belang zijn om te zien wat wel en niet kan met alle lessons learned en ontwikkelingen die ik zojuist heb geschetst. En dat geeft, als het goed is, richting in de belangrijkste stappen die we te zetten hebben in de ontwikkeling van hubs in algemene zin de aankomende tijd.
Gebeurt ontzettend veel.
Ja, absoluut.
Rondom hubs.
Ja.
En ik zie ook dat er al best wel veel hubs misschien in de ideefase of zelfs al iets verder zijn.
Ja.
Dan zie ik op jouw laatste slide, zie ik vooral ook collectief eigenaarschap staan.
Ja.
En dan denk ik meteen, dan speelt vertrouwen ook een rol.
Ja.
Hoe zie je dat?
Ja, dat is een heel belangrijk onderdeel van je gaat met elkaar gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor je energievoorziening. En dat vraagt best wel een verandering in denken en handelen. En vertrouwen is daar een hele belangrijke factor in.
Ja.
He, dus er wordt ook op ontwikkelingen ook heel veel werk gemaakt in een participatieprogramma. En ook veel met elkaar in gesprek te zijn wat voor meerwaarde dit heeft en hoe we het beste kunnen samenwerken. Want er zijn heel veel gezamenlijke uitdagingen en daar zit al een hele goede kans in om dat vertrouwen in op te bouwen.
Ja, nou ja. Nu heel vaak zie ik ook bedrijventerreinen langskomen. Is het typisch iets voor bedrijventerreinen?
Nee, zeker niet hoor. Dat geeft misschien nu de indruk, maar je ziet ook dat energiecoöperaties, hè, dus de burgerinitiatieven heel erg in opkomst zijn. Die zijn er ook heel erg veel. Er zijn geloof ik even uit mijn hoofd al meer dan 700 initiatieven, hè, energiecoöperaties die ook actief zijn, die een beweging kunnen maken naar een idee van een hub. Maar ook rondom mobiliteit zie je hubs ontstaan. Dus het is zeker niet alleen op bedrijventerreinen, maar je ziet ze in interactie met bedrijventerreinen gebeurt momenteel veel rondom ook congestieproblematiek. Maar zeker ook burgerinitiatieven hebben heel veel profijt van deze vorm van samenwerking ten aanzien van energie.
Ja, mooi. Om niet het gras voor de voeten van andere sprekers zo direct weg te maaien, zeg maar, wil ik jou voor nu bedanken voor jouw presentatie. Maar jij komt nog een keer terug.
Ja,
en voor de kijkers, wel goed, als hij weer in beeld komt, dan is het bijna afgelopen. Dat is ook altijd goed om te weten.
Ja, inderdaad.
Hey, dankjewel. We starten nu een filmpje in van Live in Amsterdam. Dus ook een hub in wording. Gaan we zo direct horen. Inclusive Future Energy.
De toekomst van flexibel en lokaal delen van energie. Hoe word je een net zero hero? We zijn hier in Amsterdam Zuidoost. Dit is de Johan Cruijff Arena. De buurt is een mix van grote concertzalen, kantoren en een winkelcentrum, midden in een van de meest diverse woonwijken van de stad. We hebben twee grote uitdagingen. 1. Hoe kunnen we in 2040 CO2-neutraal zijn zonder het netwerk te overbelasten, terwijl de buurt hard groeit? 2. Zonder de benodigde investeringen lopen meer en meer mensen het risico op energiearmoede en het missen van de voordelen van de energietransitie. Het gebied produceert een hoop schone energie met behulp van zonnepanelen, warmtepompen, een biovergister en restwarmte van datacentra. De Arena slaat dit al op in hun eigen grote batterij. Terwijl er pieken zijn tijdens evenementen, is er de rest van de tijd een overvloed aan energie beschikbaar om te delen en buren genoeg die daar goed gebruik van zouden kunnen maken. Om deze mismatch op te lossen, leiden wij het LIFE-project. Een living lab om innovatieve oplossingen te vinden voor grootstedelijke vraagstukken. We combineren de virtuele wereld met de werkelijkheid. We hebben een computermodel van het lokale netwerk en de verbonden energiesystemen, een digital twin, om flexibel gebruik en de distributie van energie te optimaliseren. Ons andere model bekijkt de impact van menselijk gedrag. Wat gebeurt er als inkomen zakt en prijzen omhoog gaan? En wat als mensen gebruik kunnen maken van lokale energie die met hen gedeeld wordt? Kan dit nieuwe kansen opleveren? Bijvoorbeeld in de vorm van ruilen in natura. We brengen dit in de praktijk op het snijvlak van modellen en werkelijkheid. Door continu te testen, te leren en te verbeteren. Amsterdam en de Johan Cruijff Arena willen dat bewoners en lokale ondernemers kunnen meeprofiteren van dit lokale energieplatform. Er is de nodige regelgeving die nog moet veranderen. En praktische oplossingen die we nog moeten bedenken. Help ons om kansen in daden om te zetten. Dan profiteren we allemaal van lokale, schone energie. Doe mee. Leef LIFE. Leef Zero. Word een hero.
Zo, dat was een leuk filmpje. En voor de mensen die ons nu weer zien weer twee nieuwe gezichten aan tafel zitten. En dat zijn Esther Jansen van Amsterdam en Gert-Jan Geurts van Utrecht. En het filmpje wat we net zagen, nou, dat was overduidelijk. Het ging over Amsterdam met de Arena. Wat ik me daar meteen afvraag, worden alle concerten in de Arena nu duurzaam uitgevoerd?
Oeh, dat moet je terecht aan de Johan Cruijff Arena vragen. Maar ze zijn volgens mij een van de meest duurzame stadions van de wereld. Dus het zou zomaar kunnen.
Kijk, en dat hebben ze dan weer in Amsterdam natuurlijk.
Precies, ja.
En in Utrecht, waar gaan jullie project over?
Ja, het gaat over het bidirectionele ecosysteem, zoals wij dat noemen. Het gaat over het slim laden en ontladen van elektrische voertuigen. Dus waarmee door te ontladen, vehicle to grid, duurzame energie, het energiesysteem in kan komen op het moment dat het er anders niet is of minder is. Ja. Waardoor het ook het net beter in balans gehouden kan worden. Congestie potentieel minder kan verminderd worden. Ja. Daar gaat het over.
Precies. En waar in Utrecht speelt zich dat af?
Stadsbreed. En ook zelfs in de stadsregio. Mm-hmm. Het is ooit begonnen in Lombok. Ondernemer Robin Berg van WeDrive Solar is daarmee begonnen. Daar is begonnen. Steden ook aangehaakt. Lokale DSO. En de stad Utrecht is begonnen dat te faciliteren. En nog een aantal andere partijen. En dat is eigenlijk opgeschaald naar de hele stad. En ook buiten de stad, onder andere de Triodosbank in Zeist.
Wat betekent zo'n project voor een stad als Utrecht?
Ja, een aantal dingen, denk ik. Met één, leveren een bijdrage, denk ik, in het energiesysteem van de toekomst. Robuust, waar we het zo meteen over gaan hebben, staat ook voor robuust, flexibel, duurzaam. En toekomstproof energiesysteem, lokaal energiesysteem. Dus we leveren daar een bijdrage mee aan zowel een innovatieplatform. We creëren een living lab, zoals we dat woord dan ook mogen gebruiken. Om echt een bidirectioneel laden mogelijk te maken. En het leuke is, nou, op dit gebied, dat ook echt Europa ook echt meekijkt met ons. En dat we hier dingen uit aan het vinden zijn, zodat we dat hopelijk, nou, niet alleen in Nederland, maar ook binnen Europa grootschalig kunnen gaan.
Dus jij komt nog wel eens ergens, zeg maar.
Zeker, ja. Laatst nog eens weten, onder andere.
Gothenburg. En als je het live project neemt, hè, dat lijkt mij ook, alleen al omdat het rondom de arena is, zal het ook wel de nodige aandacht krijgen. Er wordt al gezegd het meest duurzame stadion van Nederland, van de wereld. Van Nederland sowieso dan, denk ik. Hè.
Ja.
Ja, ik als Eindhovenaar, ik heb daar zo mijn ideeën bij dan natuurlijk. Hè, maar hoe profiteert de buurt daarvan, de omgeving?
Dat is een hele goede vraag en dat is ook precies de vraag die wij ons hadden het stellen gedurende dit project. De arena is inderdaad zo'n typisch iets. Veel mensen zijn er al een keer geweest. Het is echt een soort icoon in Amsterdam Zuidoost. Maar er is er nog veel meer. Er wonen er ook mensen, er komen er mensen winkelen. Er gaan veel mensen naar kantoor. Je hebt grote ING-gebouwen daar, Vattenval. Er is ook een bioscoop, onderwijsinstellingen, van alles nog wat. Dus er gebeurt daar ontzettend veel in die regio. En daarom vragen wij ons ook af, hoe kunnen we nou deze grote partijen inzetten om de energietransitie socialer te maken en om mensen te laten mee profiteren?
Ja.
En daar hebben we alle hypotheses voor, die we aan het uittesten zijn. En dan zou inderdaad de batterij van de arena, wat jij vroeg, die kan dan bijvoorbeeld een rol spelen in goedkope elektriciteit genereren voor de buurt.
Ja. En wie zijn dan belangrijke gesprekspartners voor je?
Oh, wie niet? Bijna iedereen. Nee, wij spreken natuurlijk met de arena, maar we maken eigenlijk een splitsing ook tussen de grootgebruikers, die stakeholders. Dat zijn dus bijvoorbeeld de Ziggo Dome, Afas Live, de Johan Cruijff Arena, die trouwens ook partner is. Maar natuurlijk ook bewoners in de vorm van VVE's, woningcorporaties, andere initiatieven daar. Ook veel buurthuizen. Onderwijsinstellingen, je kunt ze gek niet bedenken, maar iedereen heeft goede ideeën en kan meedoen.
Ja, iedereen kan ook echt meedoen, of je nou dat bemiddeld bent of niet.
Ja, het idee is dat juist met een kleine portemonnee dat je zou kunnen meedoen hieraan. En wij onderzoeken dus hoe dat dan zou kunnen, ook met betrekking tot juridische voorwaarden of wat dan ook. En we hopen daar over 2 jaar een heel mooi onderzoeksrapport over te kunnen opleveren.
Ja, en als je nu kijkt, hè, dan vraag ik het eerst even aan jou, van de balans tussen het proces en de techniek. Hoe zit dat? Is die techniek ontzettend belangrijk en dat proces dat doorloopt zichzelf? Of?
Nee, het proces doorloopt zichzelf zeker niet. Techniek is wel essentieel.
ik dacht dat natuurlijk al wel.
En er zijn ook nog steeds wat hurdles te nemen in de techniek. En dan heb je het over communicatieprotocollen en versies daarvan. Dan zal ik het publiek hier besparen. Mocht je dat interessant vinden, dan moet je maar even contact zoeken. Maar nee, zeker. Dus techniek is essentieel, natuurlijk. We moeten ook nog de auto's is voor een deel nog op wachten, bijvoorbeeld. Hè. Een aantal auto's kunnen het, maar ook nog deels beperkt. Maar het zit er wel echt aan te komen. Dus eigenlijk is het ecosysteem soort van klaar, maar is het een beetje wachten op de auto's. Dus techniek is essentieel. Proces is absoluut ook heel belangrijk, want in Utrecht hebben we inmiddels 500 laadpalen, zo'n 1000 dus laadpunten, zeg maar, die bidirectioneel zijn. Hè,
in twee richtingen werken.
Dus vanuit een auto ook een batterij ook energie terug kunnen leveren. Mm-hmm. En daarmee, maar ja, die zijn er niet zomaar gekomen.
Mijn vraag zou dan zijn, als ik zo'n auto had, dan denk ik van ja, dat is leuk en aardig. En dan wil ik 's ochtends weg en dan hebben ze met het systeem accu leeggetrokken.
Nee, heel goed punt. Dus dat moet natuurlijk niet zo zijn. Nee, maar dat is technisch natuurlijk wel gewoon prima op te lossen. Eigenlijk geeft altijd in je systeem wanneer je vertrekt, hoeveel batterij je nodig hebt of hoeveel kilometer. Eigenlijk je mobiliteitsbehoefte, die staat op 1. De mobiliteitsbehoefte van de elektrische rijder in dit geval. En als je kan zeggen van tussen de 30 en ik wil altijd 30% in mijn batterij hebben, of ik wil altijd 200 kilometer in mijn batterij hebben. Zo moet het gaan. En dat is ook het uitgangspunt.
Want het vraagt nogal wat, hè, van de bewoners. Hoe neem je die mee in zo'n proces?
Ja, zeker. Het begint goed te vertellen, is dat het in Utrecht begint met de deelauto's. En de deelauto's zitten allemaal in één entiteit. Dus in WeDrive Solar in dit geval. Die zowel de charge point operator is op veel van die laadpalen, als dus de ja, de planning weet van die deelauto's. Dus die kan met slimme algoritmes, hè, met technische partijen die daar dan weer ook weer bij betrokken is, kan die inschatten wanneer is deze auto nodig. Hè, en er is altijd een zekere hoeveelheid genoeg
een buffer.
Waardoor je altijd wel een heel eind kan komen, zeg maar. Ja. Maar veel van die auto's die kunnen tussen 300-500 kilometer rijden. Mm. Nou, de meeste mensen hebben dat dagelijks niet nodig.
Ja, dus, en ik geloof ook niet dat deelauto's voor die afstanden gebruikt worden.
Nee, soms wel. Ja, ik heb er toevallig al eens eentje in Frankrijk gezien.
Okay.
het gebeurt wel, maar van WeDrive Solo toevallig. Maar meestal natuurlijk in de buurt of in Nederland zou je kunnen zeggen.
Ja, dus het is nog niet zo dat particulieren hun auto's aanmelden voor het systeem.
Nee, dat heeft met technische hobbels ook nog te maken. Mm-hmm. Dus onder andere, we zijn met Robuust, zeg maar, dus bezig natuurlijk in Utrecht. Maar we hebben ook een Europese zuster of Europees boertje, wat Skill heet. Waar Utrecht ook in betrokken is. En dat wil eigenlijk een blauwdruk maken voor het Europese vehicle to grid of geavanceerd smart charging, zeg maar, of slim laden op Europees niveau die blauwdruk creëren. Mm-hmm. En daarmee ook nog meer autofabrikanten en laadpaalfabrikanten, zeg maar, stimuleren en duidelijkheid geven om te kunnen investeren hierin. Ja. Want de potentie is heel groot, blijkt uit allerlei analyses.
Want als ik mij niet vergis, is volgens mij dit project gestart in Lombok.
Ja, klopt. Ja.
Vrij klein, volgens mij, maar met één of twee auto's, voor zover ik weet. Ja, volgens mij weet ik zelfs het huis te staan.
Oh, ja,
maar hoe is dat zo verder gegaan?
Het is dus gestart met zo lang ben ik er nog niet bij betrokken, maar BYD-auto's van een Chinese makelij, dat is echt lang geleden. Maar eigenlijk het soort eerst wat echt serieuzer was Renault, met omgebouwde Renault Zoe's. Mm-hmm. En die waren echt aangepast, dus echt was techniek in de achterbak neergelegd, waardoor die auto's, zeg maar, dus ook konden ontladen.
Ja.
En daar was, dat was kleinschalig, inderdaad een paar waren opgebouwd of omgebouwd. Maar de Amstelveen was daarbij betrokken. Nou, de stad Utrecht heeft allerlei data-analyses op dit gebied. De stad Utrecht natuurlijk qua facilitatie en simulering.
Want heb jij een beeld van, dat is misschien wel interessant voor de kijkers om te weten, van hoe lang loopt zo'n proces nu van die 1-2 autootjes tot waar je nu bent?
Nou, meer dan 5 jaar, 6-7 misschien ook wel. En misschien vanaf ene initiële ideeënfase wel, misschien wel 8-9 richting de 10. Maar als een gemeente hier nu op in zou stappen, hè, ook zegt van in een volgende tender of in onze laadpalen die wij publiek, zeg maar, hier willen hebben. Willen dit meenemen, dan hoeft die gemeente niet al die jaren te doorlopen. Want we zijn bijna een soort van gereed om echt een set van specificaties te delen. Mm-hmm. En zeggen, gebruik dit in je aanbesteding of in je specificatie voor laadpalen.
En dat wordt dan ook breed beschikbaar gesteld voor het publiek.
Voor een deel is het al beschikbaar ook. Voor het gebied van smart charging. En daar zit vehicle to grid ook voor een deel al in. Dus bijvoorbeeld de smart charging specificaties vanuit ELAD. En de NAL die daar.
Een heleboel afkortingen die lang niet iedereen kent.
Die van de Nationale Agenda Ladingsbestuur. En Nederlands Kennisinstituut Ladingsbestuur. Zeg maar. Maar als je zoekt op smart charging specificaties. ELAD bijvoorbeeld, dan kom je er
dan
wel.
Vind je dat.
Ja, en dat kun je meenemen in je tenders. En ook altijd welkom om contact te zoeken met bijvoorbeeld mij, dat ik je eindje op weg kan helpen.
Ja. Want als ik kijk naar Amsterdam, het is al heel lang geleden, heb ik eens een rondleiding gehad in de arena. En toen ging het al over deze Energy Hub. Hoe lang zijn jullie daar al mee bezig?
Oeh, dat is een hele goede vraag. Ik zit natuurlijk vanuit de gemeente. En de gemeente die heeft het natuurlijk al heel lang op de agenda van hoe kunnen we de bewoners laten mee profiteren met de energietransitie. En ik denk wel dat dit soort subsidies, die helpen wel om de innovatie aan te wakkeren. Amsterdam heeft ook een visie, Amsterdam Zuidoost 2040. Nou, daarin staat ook, we willen de sociale energietransitie, waarbij energie opwekt onderdeel van is. Maar ook vraag en aanbod op elkaar afstemmen, besparing. De gemeente realiseert zich ook, er moet heel veel gaan samenkomen. Mm-hmm. En als je dan in zo'n gebied wat dingen kan uitproberen en wat dingen kan onderzoeken, dan is dat natuurlijk meer dan welkom.
Ja, als je kijkt naar het meenemen van de bewoners, hè, want ik denk dan heb je in de arena een unieke kans. Er lopen vaak 11 mensen op het voetbalveld waar best naar gekeken wordt vanuit de omgeving. Zetten ze die zich ook in voor dat soort trajecten?
Oh, bedoel je echt de voetbalspelers zelf? Of,
ja, nou de club. Laten we de club noemen.
Nou, dat weet ik niet, dus daar kan ik geen uitspraak over doen. Nee. Maar je noemt de arena, maar het is veel breder dan de arena. Ons project speelt zich af in Arena Port, daar staat de arena. Maar ook Amsterdamse Port, het winkelgebied, waar heel veel ondernemers zitten. En Vense Polder, de woonwijk, waar veel mensen zitten die onder de armoedegrens leven, die ook last hebben van energiearmoede. Mm-hmm. En voor hen doen we dit ook. Ja. En ook voor de ondernemers en de winkeliers en nou ja, de andere lokale stakeholders. Ja. En de arena kan daar een belangrijke rol in spelen, maar is zeker niet de enige die daar wat in gaat betekenen.
Nee, maar ja, springt natuurlijk wel heel erg in het oog. Dat snap je dat ik daar dan daarom om vraag. Ja. Als je kijkt hè, naar met name die woonwijk, waar mensen onder de armoedegrens leven voor een deel. Zijn die op de hoogte van dit hele traject?
Ja, we werken veel samen met bijvoorbeeld de Groene Hub. Dat is een heel belangrijk lokale plek binnen Amsterdam-Zuidoost. En zo'n plek heb je ook in Vense Polder. En je hebt daar bijvoorbeeld ook allerlei initiatieven zoals de lokale moestuin waar mensen samenwerken of andere plekken waar mensen elkaar ontmoeten. En daar proberen wij contact te leggen. Eerst met de mensen, de ambassadeurs, zeg maar. Mm. Mensen die heel actief zijn in de wijk, die de ogen en oren zijn. En die ons kunnen adviseren van wat leeft er dan in de wijk. Op basis daarvan stellen we wat concepten op. En die gaan we volgend jaar in de Living Labs testen. En dat is echt met bewoners.
Dus we moeten volgend jaar nog eens terugkomen.
Ja,
dat lijkt mij wel. Ja. Maar als ik dat ook hoor, hè, want jullie zijn allebei met zo'n traject bezig. Hebben jullie wel eens contact met elkaar daarover?
Wij nog niet.
Nee, wij nog niet. We hadden het net over. Nee, maar wel met collega's hebben van jou heb ik al gesproken. Ja, je bent collega's van mij. Ja.
En er zijn natuurlijk, er worden best wel wat evenementen georganiseerd door RVO, waarin je andere mooie projecten kan ontmoeten. En dat doen wij graag. En we hebben ook bijvoorbeeld in onze adviesraad zit iemand van het mooie project GoE. Dus zo proberen we wel ook wat van buitenaf wat advies te krijgen, ook op bepaalde dingen waar we tegenaan lopen. Want uiteindelijk heeft het best veel raakvlakken ook met elkaar als je met het onderwerp bezig bent.
Ja, precies. En er zijn bepaalde dingen waar je tegenaan loopt. Zijn er nu punten die daar extra uitspringen? Waar je tegenaan loopt, waarvan je zegt van nou, als je met zo'n traject aan de gang gaat, hou daar vooral rekening mee.
Ja,
Dat is een lastige vraag. Hè?
Ja, dus ik zal even.
Ik ga die vraag ook aan jou stellen. Dus als jij het antwoord al weet, mag je ook hoor.
Ja. Nou, ik heb het wel eens gehad met een van de andere mooie projecten over hoe je nou die technische oplossing gaat verbinden aan dat sociale vraagstuk.
Ja.
En wij hebben binnen ons project. Echt techneuten, die werken gewoon aan software, aan zo'n energiemanagement systeem. Hoe werkt dat? Wat is de koppeling met energiemarkten, met een forecastingmodel? Maar daarnaast werken we ook aan het opzetten van een soort lokaal energiecoöperatief. Ja. En dat gaat dus over mensen. En hoe ga je dat dan aan elkaar verbinden? Dat een soort van interactie.
Wat kunnen ze überhaupt met elkaar communiceren?
Nou, wij dachten van tevoren dat zomaar wel kan. Ja. Maar dat bleek wel wat ingewikkelder te zijn. Ja, nee. Al is het maar juridisch en weet ik veel wat.
Ja.
En dus dat is een van de onderzoeksvragen van zou dat kunnen interacteren? Mm-hmm. Zodat je ook als burger bijvoorbeeld, weet ik veel, op de energiemarkt zou kunnen deelnemen op een manier. Of als VVE echt energieleverend kan worden. Maar dat is echt iets wat heel ingewikkeld is.
Ja.
En waar wij nu wel eens tegenaan lopen van, hoe laat je ook bijvoorbeeld op projectniveau mensen dan met elkaar samenwerken?
Ja.
De techneuten en de sociale wetenschappen bijvoorbeeld.
Want er zit natuurlijk ook een juridisch spanningsveld, denk ik, wat dat betreft.
Ja, ja absoluut. Ja. Zeker weten.
Hoe zit dat bij jullie?
Nou, dus hoe techniek en mensen bij elkaar komen.
Ja, maar ook van wat is je grootste uitdaging? Of nou, grootste, dat mag ik nooit vragen, maar wat is een hele belangrijke uitdaging die je hebt?
Nou, wij geloven, eigenlijk heel veel de partijen die hier betrokken bij zijn, dat het gewoon heel gebruiksvriendelijk moet zijn. Hè? Anders het moet het gewoon makkelijk zijn. Mm-hmm. Zoals in dit geval voor deelauto's gaat het over dat je gewoon in je app kan zeggen, ik wil dan die auto gebruiken. Hè? En dat die misschien al eerder, een paar uur eerder al energie heeft teruggeleverd. Dat is gewoon zo. En als het je eigen auto is, dan kun jij ook eenvoudig in een appje, in die apps bestaan al, hè, kun je aangeven, het energienet mag 30% van mijn capaciteit gebruiken om een beetje te handelen. En dan krijg ik gewoon maandelijks geld van teruggestort. Dus eigenlijk is het een soort van, gewoon heel makkelijk om daaraan deel te nemen. Dat moet het zijn. En daar geloof ik absoluut in dat ook, het kan voor een deel al. Dus de techniek moet op de achtergrond zijn. En de mensen moeten gewoon in ieder geval deelmobiliteit of mobiliteit gebruiken zoals ze het willen.
Ja, ik denk ook dat de gemiddelde...
Mag ik wat vragen aan hem?
Natuurlijk mag je iets aan hem vragen. Ja, hij is er nu.
Ik ben heel benieuwd, want hoe hebben jullie onderzocht? Hoe hebben jullie onderzocht wat de gebruikswensen zijn?
Nou, dat gebeurt dus ook. Een belangrijke component in het Robuust project is ook die sociale interactie. Ook in het Skill project trouwens. En voor een deel is dat lastig, hè? Want het is echt een toekomst, iets wat er nog niet is. Ja, auto's kunnen eigenlijk nog nauwelijks terugleveren. Maar auto's kunnen al wel slim laden. Dus langzamer laden in de piek of even gepauzeerd worden in de avondpiek. En daarna weer door. Hè? En je ziet in apps als Jetlix of Tibber, zeg maar, dat dan, iedereen kan die downloaden. En als jij een auto hebt en je doet er maar een laadpaal, kun je daarin gewoon... jou zeggen van ja, je moet morgenochtend moet die tot 90% vol zijn. Of of ik wil zoveel kilometer dan hebben. En dat is wat mensen instellen. En dan gaan de slimme software gaat op de achtergrond zorgen dat het voor elkaar komt. Tegen de laagste prijs of tegen de laagste emissies, zeg maar. Dus zo werkt het eigenlijk.
Ja, valt er al iets te zeggen wat dit nou oplevert voor de buurt? Of voor Utrecht?
Ja. Zeker, dat is sowieso belangrijk, want uiteindelijk gaat het daar natuurlijk om, hè? Dat we minder emissies hebben of tegen goedkopere, lagere prijzen, zeg maar, dit met elkaar kunnen realiseren. En, er zijn resultaten van, voorlopige resultaten, dat echt heel veel oplevert. Ook net nieuwe berekeningen vanuit de universiteiten die hierbij betrokken zijn, TU Delft, Universiteit Utrecht, dat er echt emissies significant omlaag gaan en de energieprijs voor het laden van die voertuigen ook echt veel omlaag zijn. Ik kan niet exact het aantal nog noemen, want het gaat nog gepubliceerd worden. Maar het is echt zeer de moeite waard. En dit is een ander plaatje, want dit gaat dan over het energienet.
Yeah.
Dit is een berekening die Stedin onder andere heeft gemaakt. Je ziet, het referentiescenario helemaal links, zeg maar, is richting de toekomst, 2030 en later. Dat er, als we niks doen met het slim laden, dus eigenlijk de auto's maar gewoon, als ze ingeprikt gaan, zo snel mogelijk laten laden, dan krijgen we bij 25 transformatiestations in de wijken, problemen.
Ja, want wat zie ik? Voor mij zijn het bijna vijf dezelfde plaatjes.
Dus links zie je zonder mobiliteit, dus elektrische auto's niet meegenomen. En de groei van andere elektrificatie en zonder energie, dat er bij 25 stations problemen optreden.
Ja.
Als we daar nog mobiliteit, elektrificatie van de auto's en andere voertuigen bij optellen, zitten we al op richting de 50, 48 in dit geval. Als we die auto's wel slimmer dan gaan sturen, uit de piek halen, dus tussen 6 en 9 s'avonds niet of nauwelijks of heel langzaam laden bijvoorbeeld, dan gaan we weer terug eigenlijk naar ongeveer 30. Dus je zegt van dus je kan zeggen, door je auto slim te laden, kunnen die auto's zich eigenlijk zelf redelijk managen en hoeft het net niet mega uitgebreid of aangepast te worden. Hè? Maar dan moet die auto's wel echt allemaal reageren op dat ze niet in de piek al te veel laden. Maar als je dat nog geavanceerder doet, dan ga je dus echt naar die 25. En als je vehicle to grid toe hebt, dus als die auto's ook terug kunnen leveren, dan heb je dus heel weinig problemen nog, omdat die vehicle to grid ook andere elektrificatie zoals grote warmtepompsystemen, WKO-systemen, of inderdaad zonne-energie voor een deel kunnen mitigeren,
Ja.
Dus dat heeft grote potentie voor eigenlijk de netuitbreiding, maar ook dus voor emissies en voor de kosten voor het systeem en voor de eindgebruiker ook.
Als ik nou zo hoor, dan hoor ik in Utrecht toch nog heel veel een technisch project, zeg maar.
Ja.
Tenminste, baseer ik even op wat jij zegt. En bij jullie zit toch veel meer die sociale factor erin. Is dat eerlijk om dat verschil zo te schetsen?
Nee. Bij ons is het ook echt, de sociale component is essentieel. Mm-hmm. Ik denk alleen... voor een deel werkt, die autodeeldienst werkt al, En die werkt nu, die auto's worden gewoon slim geladen. En zodra dat vehicle to grid echt helemaal gereed is en de juiste software ook helemaal gereed is en het laatste communicatieprotocol op die auto staat, dan wordt het gewoon bidirectioneel. Dus dan worden de kosten bijna nog lager qua energieprijzen. En dan gaan er minder emissies komen. En is de netbelasting lager. Ja. Maar ja, dat gebeurt niet mega in het zicht van de gebruiker.
Nee, precies. Er zitten natuurlijk heel veel mensen te kijken en die horen dat. En die denken, wat is er nou leuk?
Ja, ik vind
voor jou?
Het, voor mij? Ja, ja. Leuke vraag. Ik vind het echt heel tof om mee te werken aan een... aan het energiesysteem van de toekomst, wat duurzamer en is en ook zo efficiënt mogelijk qua kosten, zodat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen. En dat betekent niet dat nu al de meest efficiënte kosten hebben voor een deel. Maar we werken er wel echt hard aan. Ik heb ook echt oprecht vertrouwen dat we daar gaan komen en dat we daar iets neerzetten met elkaar.
Het geeft wel echt invulling aan waarom jij het werk wil doen.
Zeker.
Wat je doet.
Zeg maar. Ja, ja, ja,
en
ja.
Hoe is dat voor jou? Ja. Wat vind jij nou leuk?
Ja, ik heb ook ontzettend leuk werk. En dat komt vooral omdat ik ben natuurlijk ook burger. Dus ik heb ook te maken met energie en ik weet ook niet alles.
Ja.
Ik probeer ook heel erg vanuit mijn eigen referentiekader te kijken naar wat kun je nou in zo'n buurt doen. We zijn ook heel veel in de buurt. Ik woon daar dan toevallig niet. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, als het om energie gaat, dan gaat het over jou en mij en dan gaat het over ons. En dan kom je zelfs soms achter de voordeur bij mensen. Dus ik geloof heel erg in die sociale energietransitie, waar ook natuurlijk Amsterdam heel erg mee bezig is. En ik geloof dat we dat op meerdere vlakken dan moeten doen. Van energiebesparing tot natuurlijk vraag en aanbod op elkaar afstemmen. En ik krijg vooral heel veel energie van het enthousiasme wat ik zie bij onze onderzoekers.
Ja.
Die willen echt heel secuur, maar ook heel integer dit onderzoek doen. Want ze realiseren zich ook dat als we over 2 jaar misschien wel kunnen opleveren dat je dus een koppeling zou kunnen maken tussen zo'n technisch systeem en een sociaal coöperatief, dat wellicht de toekomst is. En dan kun je dus op deze schaal, misschien zelfs groter, misschien zelfs ook wel in Rotterdam of andere steden of dorpen, kun je dit misschien ook wel op deze manier gaan organiseren.
Ja.
En dan gaat de burger echt ook een stem krijgen en profiteren van de energietransitie.
Ja, mooi is dat. Wat ik daar ook uit hoor, hè, en dat is iets dat zeg ik zelf ook altijd overal, jij zegt van ik ben ook een burger. En het is natuurlijk heel erg belangrijk ook voor de mensen van gemeenten en andere overheden die kijken. Van je verzint soms wel eens wat, maar ga thuis eens even op de bank zitten en denk eens wat vind ik daar nou eigenlijk zelf van. Een hele mooie tip.
Mag ik een vraag ook René?
Ja hoor.
Wat jullie ideeën? Hoe gaat uiteindelijk de burger, hoe kan die echt meedoen, zeg maar, zo meteen? Heb je daar al
ik zal heel kort dan. We denken inderdaad dat bijvoorbeeld rondom die buffers die je in zo'n gebied hebt, zo'n batterij, laadpalen, zonnedaken, WKO-systemen, we geloven dat de bedrijven die eigenaar zijn van die systemen, dus dat zijn bijvoorbeeld de ING's of de Ziggo's of de Johan Cruijff Arena, wij geloven dat die echt een rol moeten gaan spelen ook in het voor het eerst ontsluiten van die waarde van flexenergie in zo'n gebied. Dus daarom zijn we vooral eerst even aan het kijken naar, hoe kunnen we die grote stakeholders gaan betrekken bij wat we willen doen. We willen eigenlijk inzicht krijgen in hun energieassets. Yeah. Die gaan monitoren, zodat je wat kan inladen in zo'n energiemanagement systeem. Yeah. En dan kun je al snel de hele potentie van het gebied zien.
Ja.
En dan kun je vervolgens kijken, hoe kunnen de bewoners daar dan van profiteren? Misschien moeten we dat organiseren in een soort collectief die mede-eigenaar wordt van een batterij. Zoals die van de Johan Cruijff Arena. Of misschien kunnen ze het kopen, de energie. Er zijn wat ideeën over. En daar zijn we nu de hypothese op los aan het laten aan het onderzoeken. We kijken echt naar wat er al is.
Ja.
En het is superveel. Ja. Dus waarom zou je dat niet benutten?
Ja, ik krijg hier ook een vraag van een van de kijkers. Met name gericht op Europa en wetgeving die daar is of zou komen.
Ja.
Van, is Europa al bezig met een wetgeving dat verplicht bidirectioneel laden, wat een woord.
Voor een deel wel. Nou, het is in ieder geval een van de adviezen die wij hebben gegeven in een rapport, in een advies aan de Europese Commissie, op basis van een onderzoek die we hebben gedaan aan heel veel Europese lokale overheden en lokale grid operators. Maar er komt in ieder geval op het gebied van smart charging is er wetgeving in de maak. Dus ja, er zit iets in meer aan te komen. Ik heb er inderdaad 2-3 weken geleden nog een presentatie over gehad. Dus Europa is hier absoluut mee bezig. En die hebben we ook nodig. Want uiteindelijk, het klimaatprobleem is een internationaal probleem.
Ja, precies.
En dan, ja, de meeste impact via Europa.
Ja. Ja, ik heb nog één vraagje specifiek voor jou. Even een heel kort antwoord, want we hebben nog veel meer sprekers vandaag. Is er bij Vehicle to Grid ook rekening gehouden met eventueel energieverlies?
Ja, hele goede vraag. Zeker, maar dat is nog best wel een onderzoeksonderwerp. Dus we zijn daar, het is absoluut in scope. En we zullen daarover meer gaan publiceren met al die partners. Maar er is voor een deel wat energieverlies. Maar de ene hardware is wel anders dan de andere. Dus het is een beetje complex. Als je meer over wil weten, dan
Maar jullie zijn daar nog mee bezig.
Zeker. Dat is een van de dingen die goed onderzocht moeten worden.
Twee interessante projecten vond ik in Utrecht en Amsterdam. Het was ook heel leuk om met jullie hierover in gesprek te gaan. We krijgen zo twee andere mensen hier aan tafel. En ondertussen hebben we een filmpje over een project in de gemeente Ede.
Groene ambities voor meer regionaal opgewekte energie in gemeente Wageningen, Ede en Barneveld. De huidige praktijk is dat de mix van grijze en groene stroom die bij de gemeente uit de muur komt, volledig groen wordt gemaakt door het aankopen van garanties van oorsprong. Ook wel GVO's genoemd. We betalen voor de garantie dat de gebruikte stroom ergens duurzaam wordt opgewekt. Maar deze stroom is dan dus al ergens opgewekt. Het geld dat voor die groencertificaten wordt betaald, wordt daarmee niet per se geïnvesteerd in meer opwek van duurzame energie, maar gaat naar de opwekker of aandeelhouder van de duurzame energie. Daarnaast zorgt dit systeem niet voor meer opwek van duurzame energie in onze eigen regio. En dat willen we juist wel. We gaan het anders doen. Met ons eigen energieweb zetten we in op het realiseren van duurzame energie in onze eigen gemeente. De webgemeenten hebben alle drie het voornemen om energie-neutraal te worden. Dat betekent dat we onze energie lokaal en duurzaam opwekken. En dat doen we samen. Het geld dat we normaal kwijt zijn aan de aankoop van GVO's stoppen we in een pot. Dat geld investeren we vervolgens in de ontwikkeling van lokale duurzame energieprojecten en innovaties. De groene energie die door deze projecten wordt opgewekt, wordt door de webgemeente afgenomen. Zo stimuleren we verduurzaming op lokaal niveau en blijven de opbrengsten binnen de regio. Ook kunnen we nu als gemeente zelf eisen stellen aan wat er met de opbrengsten van energieprojecten gebeurt, zodat de winst voor een groot deel bij onze inwoners terechtkomt. De drie webgemeenten starten met de aanpak. Mogelijk kunnen op termijn ook buurgemeenten of lokale bedrijven en organisaties hun energievraag inbrengen. Zo worden we samen sterk.
Dat is een interessant filmpje ook over Ede. Wat mij dan wat mij meteen opvalt, staat er Barneveld, staat er varken. Dan denk ik aan kippen. Maar goed, we hebben twee nieuwe gasten aan tafel. En wel Roland Kaman van Recoy en Hans-Jürgen Heijnen van het Klimaatverbond. Dan begin ik eigenlijk bij jou. Wat is Recoy precies?
Recoy is een initieel klein bedrijf, maar we zijn nu samen met Heliox, een producent van slimme laadpalen, DC-laadpalen. En als Recoy, een onderafdeling dus daarvan, kijken we heel erg naar het in waarde omzetten van flexibiliteit die er binnen productieprocessen zouden kunnen ontstaan. Dat wil zeggen, sluit heel erg aan bij de thema's die al eerder genoemd zijn. Wanneer laat ik voertuigen, wanneer laat ik een batterij, wanneer zet ik mijn electrolyzer aan voor het maken van waterstof. Ja. Dus wij kijken daar heel erg naar en adviseren op dat gebied.
Dus waarde geven aan flexibiliteit. Dan Absoluut. Denk ik, als ik een beetje ouderwets denk, aan een dag- en nachttarief bijvoorbeeld.
Dat is een vorm van flexibiliteit, maar er is nog veel meer te ontdekken op dat gebied.
Ja, dat snap ik, maar ik probeer het even concreet mogelijk voor iedereen neer te zetten. Ja. Hans-Jürgen. Klimaatverbond. Jullie zitten eigenlijk door heel Nederland en hebben leden bij allerlei gemeenten. Ik weet niet hoeveel op het moment, maar dat weet jij vast wel, of niet?
Weet je het exacte antwoord?
Doe er eens een gooi naar.
Dan ga ik het opzoeken. Nou, 150.
Ja, nee, zo is het. Ja.
Decentrale overheden.
Redelijk, dus provincies, redelijk stabiel aantal in elk geval. Ja, want dat was het een aantal jaren geleden was het dat ook. Waar zijn jullie als Klimaatverbond bij betrokken in dit kader?
Het lokale energiesysteem is natuurlijk een belangrijk onderdeel van de energietransitie. En als Klimaatverbond begeven wij ons eigenlijk op nieuwe werkterreinen op het gebied van klimaatadaptatie en mitigatie. En daar hoort dit eigenlijk bij. Dus het is eigenlijk wel een relatief nieuw werkveld waar we als Klimaatverbond mee bezig zijn. Maar ja, heel belangrijk.
Ja, en als je de vorige twee sprekers dan hoort, zijn dat projecten die jij kent?
De projecten zelf ken ik niet. Maar ik denk dat dat hele belangrijke projecten zijn die onderdeel zijn van de transitie in het lokale energiesysteem. Ja. Dus die heb je nodig.
Ja, en als ik naar jou kijk, Roland, ik heb jullie althans in een eerdere introductie in verband gebracht met Tilburg en Waalwijk. Daar loopt een project, kun je daar iets over vertellen?
Ja, er loopt met name een subsidieproject, dat heet Local Energy Hubs, waarin we met een aantal partijen, Scholt, Solar Valley en Vieron als Recore actief zijn. En we proberen daar heel erg concreet pilot sites op te zetten om rondom het thema energiehub, om concrete problemen te willen oplossen. En persoonlijk ben ik dan iets meer betrokken bij Waalwijk, waar we dus met een aantal ondernemers die met name geïnteresseerd zijn in het slim laden van hun logistiek vervoer, dus trucks. Mm-hmm. Wat komt daar nu bij kijken om in de toekomst een aantal hun vloot om die te verduurzamen? En dat is dan niet alleen maar op het gebied van de pure energiestromen, maar ook hoe organiseren wij ons als collectief? De organisatorisch-juridische aspecten komen daarbij bij kijken. Maar in eerste aanzet gaat het erom met name te inventariseren. Wat is de behoefte? Wat is het probleem? En hoe kunnen we daar middels hardware en software een oplossing aan bieden? Ja.
Even om mijn eigen nieuwsgierigheid te bevredigen. En ik weet vanuit het verleden dat er een soort van energielandschap rond een oude stort was, of is in Waalwijk.
Nee, dit is meer
is daar
rond
een relatie
de
mee? Of?
Nee, niet nee. Voor, denk het niet. Dit is rond de haven van de binnenhaven van Waalwijk.
Ja, klinkt al gek, hè? Haven, Waalwijk, ja, ligt echt ver in het binnenland.
Ik moest ook aan wennen, ik ken een Waalwijk van schoenen, maar niet van haven inderdaad.
Nee, ik werkte bij een tapijtfabriek ooit, maar precies. Zo zie je maar waar ze zo al mee bezig zijn.
Oude tijden, ja.
Ja. Maar zitten jullie dan vooral aan de technische kant of echt ook?
Ja, wat wij als Recore zelf, maar als project, als subsidieproject, kijken we naar een aantal aspecten. En dat is en de techniek. Mm-hmm. Je hebt dus hardware nodig. Er moeten laadpalen bijvoorbeeld neergezet worden. Maar er moet ook elektrotechnisch moet er wat aangepast worden. Maar dat is één systeem. Maar die assets die moeten ook aangestuurd worden op een slimme manier.
Ja.
En wij als Recore, onze bijdrage in dat project is dus heel erg op het gebied van die aansturing. En samen met Heliox kijken we naar de hardware. Maar wij kijken dus persoonlijk heel erg naar de software aansturing.
Ja.
En die aansturing is ingewikkeld, omdat je het op een slimme manier wil doen. Hè? Dus eerdere sprekers refereerden al aan het feit dat je wil gewoon slim laden, zeg maar. Mm-hmm. Als de prijzen laag zijn, wil je laden. En als ze hoog zijn, wil je niet laden.
Ja.
Maar wanneer gebeurt dat nu?
En ja,
dat
precies. Is, waar zit dat omslagpunt?
Precies. Ja, en daar is een zekere intelligentie voor nodig om dat op een goede manier te doen.
Ja. Ja. En als, in dat hele proces kom je vast ook de overheid tegen?
Dus er is inderdaad intensief, op sommige momenten weer wat minder intensief, op andere momenten overleg met gemeentes. Het interessante is dat rondom zo'n energiehub, het gaat niet alleen maar om de ondernemers, het gaat ook om de overheid. Er zijn heel veel stakeholders. Het kan ook zelfs zijn dat er een woonwijk in de buurt is die bijvoorbeeld weer de warmte die gegenereerd wordt door, niet zozeer in Waalwijk nu of Tilburg, maar ik heb uit andere situaties veel met Gemmelot in Geleen te maken gehad, waar natuurlijk heel veel warmte gegenereerd wordt, restwarmte, die binnen het industriële proces niet nuttig gebruikt kan worden, maar wellicht wel voor een woonwijk.
Ja.
En dus ik denk dat het belangrijk is dat er met name in de initiële fase een goede inventarisatie gemaakt wordt van wat zijn de problemen, wat willen we oplossen, wie zijn de stakeholders en hoe kunnen we die organiseren?
Ja.
En hoe kunnen we urgentie creëren?
Ja, heel goed dat je ook warmte noemt, hè? Want heel veel mensen denk ik, zeker ook als je dit hoort, denken vaak aan elektriciteit, denk ik, bij energy hubs. Ja. Maar ja, warmte speelt daar ook een rol. Is dat iets waar jullie met Klimaatverbond ook mee bezig zijn, bijvoorbeeld?
Ja. Maar ik zou hem toch even een klein stukje willen omdraaien. Want nu ga je kijken naar de rol van de gemeente. Mm-hmm. En eigenlijk waar in het kader van deze sessie ik aandacht zou willen, voor willen vragen, is eigenlijk de andere rol die de gemeente heeft. En dat is eigenlijk een rol gewoon vanuit een eigen bedrijfsvoering. Mm-hmm. Dat ze een contract in handen hebben waar ze sturing kunnen geven op het lokale energiesysteem. En dat gaat dus met vooral via elektriciteit. Warmte kan op zich ook wel, alleen dat ligt dan wat ingewikkelder. Maar dat zit natuurlijk vooral op elektriciteit. En dat je als gemeente gewoon een aantal tools in handen hebt om via je contract invloed uit te oefenen over ja, hoe ontwikkelt mijn energiesysteem zich eigenlijk. Ja. En op het moment dat je die tools goed inzet, dan hebben partijen, zoals die van jullie, maar ook van de vorige sprekers, die kunnen daar gebruik van maken, omdat je een variatie krijgt in je tarivering van je elektriciteit. Dus dat, het is een andere positie waar gemeentes naar kunnen kijken.
Maar kijk je dan vooral naar de gemeente als consument in dit geval, omdat het gaat over contract?
Eigenlijk is het inderdaad veel meer de gemeente als consument. En de gemeente heeft natuurlijk ook behoorlijk wat te consumeren. Dus de energierekening van de gemeente, dat is best een stevige. En door daar een andere positie in te nemen als gemeente, van goh, die energie moet op een andere manier betrekken. Via onze energiecontract kunnen we de lokale verduurzaming kunnen impuls geven. Jaag je eigenlijk de lokale partijen, die jaag je aan.
Ja.
En waarbij je er ook mogelijkheden schept om ook andere partijen daarop aan te sluiten. Ja. En ik denk dat het een hele natuurlijke rol is voor gemeentes om dat op te pakken. Want uiteindelijk is de rol die gericht is op de verduurzaming van je energiesysteem, waar ook de burgers en je eigen bedrijven bij betrokken zijn. En uiteindelijk jouw eigen netwerk ook van belang is. En ja, op het moment dat jij je energievraag en aanbod goed op elkaar weet af te stemmen, dan heeft dat ook een consequentie op de netbelasting.
Ja.
En op het eventuele verzwaren van het net.
Ja, want als je dat dan zou horen, want dat hoor je natuurlijk vaak, hè, de overheid als aanjager van innovatie. Mm-hmm. Dan heb je het niet alleen over gemeenten, maar heb je het ook over de provincie en ook over het Rijk die zo'n rol zou moeten nemen als consument.
Dat geldt in principe voor alle overheden. Kijk, de gemeente is natuurlijk wel heel logisch, omdat die wel heel erg dicht bij de burgers en bedrijven zit. Maar ja, goed, in principe geldt dat natuurlijk ook voor andere decentrale overheden en centrale overheid in zekere zin ook.
Ja, want
laten we eerlijk wezen, eigenlijk is het een beetje zonde dat we tot nu toe nog voor een groot gedeelte van ons energiesysteem gelden laten wegvloeien naar buitenland, omdat we daar onze fossiele brandstof vandaan halen. Terwijl heel goed kunt neerleggen bij je eigen burgers en bedrijven.
Ja.
En dan is het gewoon zonde dat.
Maar hoe doe je dat dan? Want het is makkelijk gezegd, hè, van je moet dat daar en daar neerleggen. Je sluit een contract af, maar kun je een tipje van de sluier op lichten van hoe je denkt dat je dat als gemeente aan zou moeten pakken?
Nou ja, dat filmpje wat net getoond is, dat was eigenlijk de eerste stap waar we in Ede, Wageningen en Barneveld over na waren. Aan denken van ja, god, dat is al leuk en aardig dat je GVO's inkoopt. Maar ja, dat doet helemaal niks aan lokale verduurzaming.
Nee.
Laten we dat geld dan gewoon in een potje stoppen om partijen te ondersteunen die iets willen ontwikkelen. Energiecoöperaties die een onrendabele top hebben. Nou, dan heb je een subsidiepotje om die onrendabele top te dichten. En dan kan die partij aan de slag. En dan is een deel van de afspraak is dat je die energie ook mag afnemen. Dat was eigenlijk de eerste stap. Dus dat was eigenlijk een eerste antwoord, denk ik, op je vraag.
Ja.
Van hoe doe je dat? Vervolgens wil je, komt gelijktijdigheid om de hoek kijken. Maar je wilt eigenlijk ook alleen maar die energie afnemen. Op het moment dat het ook, als je die vraag ook hebt. Dus dan ga je daar afspraken over maken om die gelijktijdigheid te borgen. Nou, dat vraagt om een heel ander inkoopsysteem als gemeente.
Mm-hmm.
En op het moment dat je die gelijktijdigheid voor elkaar hebt, kun je afspraken maken met energiecoöperatie over een bepaalde prijsstelling die je zou willen bieden voor je energie, waardoor je een impuls geeft om bijvoorbeeld je energie die overblijft midden op de dag. Bijvoorbeeld als er zoninstallatie is, die geeft een overproductie midden op de dag. Daar krijgt zo'n energiecoöperatie geen geld voor. En die zal de neiging hebben met dat die een bepaalde prijs kan krijgen, om dat op een ander moment te gaan leveren aan de gemeente. Ja. En zo kun je daar als gemeente een sturing op geven.
Ik kijk nou een beetje ingewikkeld, omdat ik het probeer te begrijpen. Ik vind het best wel een ingewikkeld verhaal.
Ja.
Als ik het goed begrijp, dan zeg je als gemeente dat je ook een contract afsluit met je lokale energiecoöperatie om hun geproduceerde elektriciteit in dit geval af te nemen tegen een bepaald tarief.
Ja.
Want toen je begon te vertellen, dacht ik van nou ja, je maakt een groot contract met een energieleverancier en dan neem je een stuk SROI, Social Return on Investment, in op, mm-hmm. die zij weer in de gemeente moeten terugstoppen.
Nee.
Nee.
Nee, dat,
dus het was het eerste.
Het was het eerste. Dus ja. je gaat eigenlijk met al die lokale partijen maken een afspraak. En ja, goed, die gelijktijdigheid die zul je vooral in het begin nog niet hebben. Dus vervolgens ga je als overheid zelf op de energiemarkt het verschil inkopen. Dus daar komt eigenlijk geen grote reguliere energiemaatschappij. Nee. Komt daar nog
dus, dus waar je het over hebt, is eigenlijk het aankopen van de overschotten die een energiecoöperatie heeft. Want heel veel neem ik aan dat de mensen die investeren in die energiecoöperatie mm-hmm. zelf zullen gebruiken.
Dat dus, is toch maar de vraag. Vaak ja. is het een investering in opwekinstallatie en dan krijgen ze op die investering geld terug, maar die energie die wordt gewoon verkocht aan een energieleverancier. Dat kan. En dan maak je daar dus gewoon een afspraak mee met die energiecoöperatie van nee, goh, ga het niet verkopen aan een energieleverancier, verkoop het aan de gemeente.
Ja, oké. Okay. Is dat iets wat jij tegenkomt?
Ja, ik iets minder in termen van verkopen aan de gemeente, maar dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Maar wat mijn ervaring is, of onze ervaring is, is dat A, je hebt heel veel verschillende soorten energiehubs qua aantal partijen, karakter van de partijen. Is het één grote en heel veel kleintjes, of zijn het heel veel grote, of zijn het heel veel kleintjes? Maar dan blijkt vaak dat als het afhankelijk van het probleem wat je definieert, welk probleem wil je oplossen, is vaak een deel van de oplossing dat je dingen samen doet. En is het inderdaad zinvol dat een aantal van partijen die daartoe het organiserend vermogen hebben, dat die zich samenzetten en een exploitatie of een ontwikkelbedrijf opzetten? Mm-hmm. En dan zou je dus als partijen op zo'n energiehub aan dat bedrijf kunnen vragen om namens hen dingen te organiseren. En wat die zou kunnen doen, dat bedrijf, is dus inderdaad die overschotten of tekorten aan energie verhandelen. Niet zozeer in relatie met de gemeente, maar nogmaals, dat kan natuurlijk, maar gewoon direct op de energiemarkten die daarvoor beschikbaar zijn. Zogenaamde flexmarkten van Tennet en van de DSO zoals Alliander en Enexis.
Ja.
En dat is natuurlijk ook een manier om uiteindelijk ervoor te zorgen dat energie efficiënt gebruikt wordt. En dat er dus niet ertoe leidt dat een windmolen uit de wind gezet wordt, omdat er geen vraag naar is. Nee. Maar dat willen we met z'n allen niet, denk ik.
Nee, dat lijkt mij ook.
Dus mijn ervaring, onze ervaring is er echt een van, wat is het probleem wat je wil oplossen? Is het zinvol dat een aantal partijen zich samenvoegen? Ja, waarschijnlijk vaak. En hoe gaan die zich dan organiseren? Is dat in een stichting, een coöperatie of een BV?
Ja.
En dat wordt dan weer voornamelijk gedreven door is er een winstoogmerk, ja of nee? Of ja. Nou, hoe is het zetten?
Als ik dan even terug ga naar het voorbeeld wat je uit Waalwijk mm-hmm. hebt. Hè? Dat mm-hmm. het waren mm-hmm. vooral transporteurs, ja. Vervoersmaatschappijbedrijven, ja. Die zich verenigen in zo'n verhaal. En komt daar dan een organisatie boven te liggen?
Ja, dat inderdaad. Ja. Maar ook zo, ik wil niet flauw doen en zeggen van alles is mogelijk, maar dat is inderdaad zo. Daar is het wel een heel simpel voorbeeld. Er zijn twee of drie bedrijven die zich daar waarschijnlijk samenvoegen. De een heeft een transportbehoefte, de ander heeft het terrein beschikbaar om een laadinfrastructuur op te zetten.
Mm-hmm.
En in eerste aanzet is het een kwestie van samen praten, maar heel snel wordt er al een van, we moeten subsidie aanvragen. Maar om subsidie aan te vragen heb je een entiteit nodig.
Ja.
En dan is het waarschijnlijk wel handig om een soort exploitatiebedrijf daarvoor op te zetten die dat doet.
Ja.
Want in een latere fase, als je dus echt in de exploitatiefase komt, dan wil je waarschijnlijk met een bank praten voor leningen. En die bank die wil een aanspreekspartner hebben. Dus er zijn allerlei aspecten. En het interessante is, wij participeren ook in een ander subsidieproject, Eigen. En daar wordt heel erg gestreefd om een soort blauwdruk te maken om al dit soort vragen en dat stappenproces om dat op te schrijven. En dat is beschikbaar. Dus mochten daar interesse voor zijn, dan kan dat beschikbaar gemaakt worden.
Ja, natuurlijk een heel, heel interessant proces. Hè? Mm-hmm. Maar ik stelde die vraag al aan Laurens na zijn mm-hmm. presentatie. Want er zit natuurlijk een hoge mate van vertrouwen in. Die bedrijven die moeten met elkaar aan de slag. Die moeten erop kunnen rekenen dat geleverd wordt wat ze van elkaar willen.
Dat is absoluut waar. En vertrouwen is één ding. Maar bedrijven willen toch vaak zekerheid. En dat vertaalt zich dan soms helaas moet ik zeggen, in een drang naar contracten. En waarin dus een aantal zaken vastgelegd worden. Maar je ziet een mooi proces van verkenning initieel tot aan realisatie en exploitatie. Dan wordt die drang naar het vastleggen van zaken veel sterker in contracten. Met name ook omdat er echte euro's tegenover staan. Door bankleningen bijvoorbeeld. En dus je hebt vertrouwen nodig, maar het beste wordt dat uiteindelijk nog afgedekt in contracten.
Ja, maar zo'n contract is dan echt wel een make or break.
Ja, en je begint vaak met een soort akte van oprichting voor zo'n bedrijf, voor zo'n exploitatiebedrijf. En dat kan eventueel later een samenwerkingsovereenkomst worden. Dat hangt een beetje van de lokale situatie af, hoe strak je dat wil organiseren. Maar een vorm van formele samenwerking middels een contract zie je vaak gebeuren, ja.
Heb je daar de gemeente bij nodig eigenlijk?
Niet altijd. Maar een gemeente is vaak een... Je ziet vaak bij het ontstaan van die energiehubs dat de gemeente een soort startende functie hebben, zeg maar. Ofwel door het beschikbaar stellen van wat lokaal subsidiegeld, ofwel door het bij elkaar brengen van partijen. En dat is iets wat met name in de verkennende fase van de energiehub speelt en wat minder in de exploitatiefase later. En dan zijn het meer de randvoorwaarden die gecreëerd worden. De gemeente speelt ook een rol bij bouwvergunning en dergelijke. Maar als het energiebedrijf of de energiehub er eenmaal staat of bijna staat, dan denk ik dat het fair is om te zeggen dat de rol van de gemeente wat minder wordt. Maar het is met name in de beginfase waar die heel belangrijk is.
Ja, maar dan zou het zo kunnen zijn. Hè? Stel dat er energie over is, dan komt het verhaal van Hans-Jurgen om de hoek kijken.
Ja. En nogmaals, het hangt er helemaal vanaf wat de letterlijk lokale behoefte is aan mate van organisatie. Mm-hmm. En hoeveel organiserend vermogen er bestaat bij de bedrijven zelf, zeg maar.
Ja.
Dus,
word jij er enthousiast van als je dat hoort?
Uiteindelijk heb je dit soort initiatieven dus nodig. Mm-hmm. En dat is eigenlijk ook het hele idee achter hetgene wat we in Ede-Wageningen-Barneveld ook hebben uitgezet. Van goh, we hebben als gemeente hebben we gewoon een bepaalde energievraag. En die energievraag die kunnen we vergroten door ook andere maatschappelijke instellingen erbij te betrekken. Ook bedrijven te betrekken, eventueel op lange termijn ook burgers. Het ligt natuurlijk allemaal juridisch veel complexer. Maar uiteindelijk heb je een energievraag en die wil je gevuld hebben met een aanbod van energie. En dat kan dan vanuit de bedrijvenkring, want daar zal op een gegeven moment ook energie overblijven. En wat je wilt met elkaar is dat die energie zoveel mogelijk lokaal blijft.
Ja.
En dan heb je een instrument. En of dat nou per se alleen maar gemeente is, dat is net wat ik zeg, je wilt dat laten groeien. Mm-hmm. Uiteindelijk denk ik dat het van belang is dat we in de energietransitie naar gaan groeien, dat je grip gaat krijgen op de energiestromen binnen je lokale systeem. Dat je ongeveer weet van hé, waar zit mijn vraag, waar zit mijn aanbod. En dan is die eerste aanzet om daar via een energiecontract invulling aan te geven, zoals dat in Ede-Wageningen-Barneveld is gedaan, is daar een mooi instrument voor. En dat kun je ook op andere manieren doen. Maar ik denk dat vooral omdat nu ook vooral de toehoorders decentrale overheden zijn, dat daarin de boodschap is van joh, realiseer je als gemeente dat je niet alleen maar aan de voorkant zit om een aanjaging te geven naar bedrijven toe of een gesprekspartner zijn. Maar realiseer je ook dat je gewoon een contract hebt. En vanuit dat contract ook mogelijkheden hebt om je verduurzaming vorm te geven.
Ja, ja. Een vraag die mij dan te binnen schiet. Hè? Want daar hebben we het helemaal ook met de vorige nog niet over gehad. Je hebt het nu over overschot waar zo'n gemeente gebruik van zou kunnen maken. Daarbij denk ik dan van, nou, dan zijn we erbij gebaat dat het overschot zo groot mogelijk is. In zo'n energiehub komt daar dan het besparingsvraagstuk wel eens naar boven?
Goed punt. Zoals je vaak hoort in reclames, de goedkoopste energie is de energie die je niet gebruikt. Dat is absoluut waar. Dus mijn persoonlijke ervaring, maar dat is mijn persoonlijke achtergrond, is dat ik heel veel geloof in een marktwerking met begrenzing daarop natuurlijk, waar dat nodig is. Maar via die marktwerking krijg je prijssignalen binnen En die tot op zekere hoogte sturen dan het gebruik van energie. Als het heel duur is, ben je geneigd minder te verbruiken. Zoals we in het de afgelopen jaar gezien hebben.
Maar ik zie hier een vraag die gaat ook over die prijs. Van hoe bepaal je dan die prijs die mensen moeten bepalen?
Nou ja, in mijn ervaring, die dus heel erg gericht is op bedrijven en hoe bedrijven met markten acteren, wordt die prijs op een markt bepaald. En dat wil in dit geval zeggen, het is ofwel een lokale congestiemarkt, zoals GOPEX, of het is een lokale of een nationale tenantmarkt, waar dus aan de hand van om de integriteit van de grid te bewaren aan vanwege voltage of frequentie, om die in stand te houden. Op die markten wordt dan een prijs bepaald aan de hand van biedingen die gedaan worden. Ja. Dus het is niet iemand die ergens iets oplegt. Het is wel een spel van vraag en aanbod.
Ja, kun je daarmee zeggen dat het marktconform is eigenlijk?
Ja, maar nogmaals, zoals elke markt, zijn er onvolkomenheden daarbinnen natuurlijk. Maar er is wel een drang, een neiging om via zo'n openbare markt om vast te stellen, is er een overschot of een onderaanbod van energie, en dan met name flexibiliteit. Want het zijn eigenlijk allemaal flexibiliteitsmarkten. En je probeert vraag en aanbod aan elkaar aan te sluiten.
Ja,
letterlijk elke seconde voor wat betreft elektriciteit.
Ja, een vraag aan jou die binnenkomt, Hans-Jürgen. Als je als lokale coöperatie aan de gemeente wil leveren, hoe is dat dan te regelen met wetgeving? Ontheffing vragen bij ACM, dat soort?
Een energiecoöperatie die kan in principe gewoon aan de gemeente leveren. Dat daar kun je dan een contract voor sluiten. Een ontheffing van de ACM, dat is, nou ja, goed, het lijkt me niet nodig.
Ja, ik ben er onvoldoende ingevoerd. Maar
ik heb daar niet veel ervaring mee met dat specifieke aspect, dus dat zou ik niet weten.
Oké. Ja. En eigenlijk een hele technische vraag die aan jullie allebei wordt gesteld, van hoe regel je dat nou, gelijktijdige opwek en afname?
Middels een buffer. Je zou kunnen zeggen, zoals we allemaal weten, 's nachts schijnt de zon niet, maar waait het wel, maar is er wellicht weinig vraag. Nogmaals, wat je niet wil is een windpark of een windturbine uit de wind zetten. Dus wat je dan doet is, je slaat het op in bijvoorbeeld een batterij, een stationaire batterij. Een heel triviaal voorbeeld. En je haalt het er dan weer later uit, gedurende de dag, als de vraag naar energie hoger is dan het aanbod. En zo zijn er ook andere flexibiliteitsmiddelen, hè, want dat zijn het dan, zo'n batterij. Zoals bijvoorbeeld, misschien ben je in staat je productieproces wat aan te passen. Als je een papierfabriek hebt, hoef je niet de hele tijd constant papier te maken. Je kunt ook eventueel wat papier opslaan of pulp opslaan op momenten dat de prijs hoog is en als de prijs laag is. En de prijs is laag omdat er bijvoorbeeld veel aanbod is van duurzaam opgewekte elektriciteit. Dan produceer je papier weer uit.
Eigenlijk reageer je dan als bedrijf hetzelfde als een huishouden die op bepaalde tijden zijn wasmachine aan.
Bijvoorbeeld, ja. Bijvoorbeeld, ja.
Daar zou ik nog wat aan toe willen voegen. Als je locatie hebt van aanbod en van de vraag, dan heb je daar ook platforms voor, waarbij je een directe koppeling kunt maken tussen de EAN-code van de aanbodzijde en de vraagzijde. Dat is een digitale koppeling, maar op die manier krijg je heel scherp inzicht van welk gedeelte van het aanbod waar wordt afgenomen. Dus je administratief heb je daar goede tools voor om dat inzicht te geven.
Ja. Even een afsluitende vraag aan jullie allebei. Ik vroeg het daar straks ook al. Aan jou zie ik gewoon het plezierspad eraf. Je vindt dit hartstikke leuk.
Ja, nou,
wat maakt het zo leuk?
Nou, ik denk, ik heb in een vroeger leven bij een groot fossiel bedrijf gewerkt. En dat was leuk, maar dit vind ik ook leuk. En ik vind het leuk omdat ik het idee heb dat ik bij kan dragen aan een maatschappelijk relevant probleem. Mm-hmm. Ik vind de intellectuele uitdaging ook interessant. Hoe lossen we een niet-triviaal probleem nu op? En dat geeft mij energie, letterlijk en figuurlijk.
Ja, ja, zeker als je er plezier in hebt, wordt het ook makkelijker om juist die kleine moeilijkheden te overwinnen, denk ik. Hoe zit dat voor jou?
Nou, voor een groot gedeelte sluit ik me daarbij aan. Je bent bezig met een andere inrichting van je systeem. En dat roept allerlei vraagstukken op. Wat gewoon leuk is om daarmee aan de slag te gaan. Om te kijken van omdat je ook ziet van hetgene waar we mee bezig zijn. Dat is een goede stap.
Ja.
En Ja, dat geeft eigenlijk altijd energie.
Mm-hmm. Ja, nee, dat is ook zo. Ja. Hey, hartstikke fijn. Ik vond het een hartstikke leuk gesprek. Ik vond het best ingewikkeld. Ik hoop dat, dat we het wat minder ingewikkeld hebben kunnen maken door er zo met elkaar over te praten. Ja. Als het goed is, komt zo Laurens weer hier zitten. En ik geloof dat ik dan de tijd een beetje moet volpraten tot jullie gewisseld zijn van stoel. Ik denk ook dat het goed is voor sommige mensen, want we zijn toch al anderhalf uur bijna bezig, dat we Laurens in beeld krijgen. Want ja, zoals eerder aangekondigd, als we Laurens zien, dan weten we, dan is het bijna afgelopen. Ik hoop ook dat het interessant genoeg was om zo lang te blijven hangen. Want ja, voor mij vliegt de tijd. Ik moet de vragen stellen natuurlijk. En zo gaan we weer verder met eigenlijk een soort van afronding met Laurens, die hier inmiddels zit. Het is echt een wonder, hè, hoe dat zo gaat.
Kop en staart.
Ja, joh. jij gaat ook wat meer vertellen over wat wij als RVO te bieden hebben, geloof ik.
Ja, dat klopt. Er is vandaag ontzettend veel gezegd, hè, op dit thema. En binnen RVO is er heel veel informatie beschikbaar, ook digitaal op de webomgeving. Volgens mij staat dat ook in beeld voor thuis. Maar wat goed is om te vermelden is dat we al die informatie, die is er al rondom flexibiliteit, rondom het energiesysteem, ook van nu en van de toekomst. We gaan ook naar projecten toe. Enerzijds via de MOOI consortia die we ook aan tafel hebben gehad, proberen we die echt nauwlettend te volgen. Maar ook rondom de mobiliteit en de laadinfrastructuur hebben we ook een vliegende brigade. Waarbij we echt naar bedrijven, terreinen of initiatieven toe gaan om te kijken of we daar kunnen helpen. En wat heel actueel is dat we sinds afgelopen week ook gemeend hebben om de informatie rondom energiehubs ook centraal te bundelen en een landingspagina te creëren. Ja. Met niet alleen vanuit het RVO-perspectief, maar ook vanuit de samenwerkende partners, waar we ook gezamenlijke content publiceren. En eigenlijk de aankomende tijd, want dat heb je ook gemerkt, er is heel veel ambitie, er is heel veel potentie, maar ook heel veel vragen. En we hebben de aankomende tijd eigenlijk proberen om stapje voor stapje de initiatieven en de stappen die daarin plaatsvinden ook te publiceren. Dus dat iedereen op een centrale plek kan volgen hoe het gaat met de ontwikkeling van energiehubs. Dus de website, volgens mij stond die in beeld of staat die in beeld, is live, is actief. En die gaan we de aankomende tijd stapje voor stapje vullen en goed gebruiken.
Ja, want het is best een ingewikkeld onderwerp, hè? Die energiehubs.
Ja, het is heel complex. Vooral het aspect wat ook aan bod kwam, zaken collectief gaan doen, samenwerken op allerlei vlakken en thematieken die er binnen plaatsvinden, is een uitdaging, maar geeft ook heel veel energie en kansen.
Ja, precies. Ja, je zegt het nou zelf, hè, want ik heb het al aan iedereen gevraagd, nog niet aan jou.
Nee.
Wat maakt het nou zo leuk?
Nou, juist dat laatste, het samenwerken, het tweeledige. Enerzijds heb je samenwerking dus nodig om met elkaar iets te gaan doen, hè, een hub te vormen. Tegelijkertijd vind ik het ook mooi om dan de samenwerking met partijen op te zoeken, om te kijken of we hier echt een versnelling aan kunnen geven aan een belangrijke ontwikkeling. Dus daar haal ik mijn energie uit.
Ja. Nou, hartstikke mooi. Ja, ik denk ook dat wij als organisatie RVO natuurlijk toch een kennisorganisatie.
Absoluut.
Het ook onze rol is om juist dit soort informatie met elkaar te delen.
Ja. En op verschillende niveaus ook. Hè. Zowel nationaal in de samenwerking, maar ook heel lokaal zorgen dat we die kennis die we hebben ook op de goede plek laten landen. En vooral ook dat we die lokale verhalen en de uitdagingen ook tot ons nemen om dat aan elkaar te verbinden.
Ja, absoluut. En niet alleen de niveaus van nationaal, lokaal, maar ook de niveaus van mensen die er net mee beginnen en mensen die al wat gevorderd zijn.
Absoluut.
Ja. Nou, hartstikke mooi. Nog een laatste stichtelijk woord misschien?
Nee, geen afsluiting. Ik vond het een hele waardevolle sessie. Ik hoop dat thuis ook was. Het is een hele een fase waarin veel initiatief wordt genomen en men veel vragen nog heeft. En ik hoop dat dit bij heeft gedragen aan een stukje informatievoorziening.
Nou, dat hoop ik ook.
Kort vervolgd.
Ja, ja. Nou, hartstikke bedankt, Laurens. Ik vond het in elk geval een hartstikke interessant en een leuk webinar. Ik vond het ook best wel lastig hier en daar. Want, is niet helemaal mijn kennisgebied. En dan merk je toch dat zo af en toe daar dingen bij zitten. Dat ik denk, toch even doorvragen. Want er zitten vast ook mensen te kijken die er ook nog niet helemaal in ingevoerd zijn. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken. En wat nog wel goed is, we hebben nog een laatste sheet voor mensen die zich in willen schrijven op onze nieuwsbrief. Om alle nieuwe informatie die wij zo al vergaren voor de overheden, om die ook toegestuurd te krijgen. Zodat je altijd op de hoogte bent van de laatste informatie die wij hebben. Nou, hartstikke bedankt voor het kijken. En er komt vast weer een leuke nieuwe kennissessie. En ik hoop dat jullie er dan weer allemaal bij zijn. Dankjewel.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.